Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Papot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
Hallo professionals, welkom weer bij de wekelijkse nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Met deze podcast willen we jou inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Papot en vandaag ga ik in gesprek met Andrea van Vuren over vitamine B3. Heel hartelijk welkom weer, Andrea.
Dankjewel, Yvonne.
Ja, vandaag staat vitamine B3 centraal. Misschien ook wel bekend als niacine, nicotinamide of het steeds populairder wordende nicotinamide riboside. Ja, vitamine B3 doet meer dan je energie geven. Het speelt ook een gezondheid een belangrijke rol in onze hartgezondheid en celenergie. En het is betrokken bij processen die te maken hebben met gezond oud worden. We bespreken vandaag hoe B3 bijdraagt aan de aanmaak van NAD+, een molecuul dat essentieel is voor energie en celgezondheid. En we zoomen in op nicotinamide riboside, een veelbelovende vorm van B3. Daarbij kijken we wat de wetenschap zegt over metabolisme, hart- en vaatgezondheid, spierfunctie en het ondersteunen van een gezonde veroudering. Nou, Andrea, om te beginnen, welke vormen van B3 zijn er en in hoeverre komt B3 eigenlijk in onze voeding voor?
Ja, je zei het al een beetje, Yvonne. Niacine is eigenlijk de meest bekende vorm van vitamine B3. En zo komt het ook in de voeding voor. Net als nicotinamide, dat is een afgeleide daarvan, wordt ook vitamine B3 genoemd en komt ook in de voeding voor. En je hebt tryptofaan, dat is eigenlijk een voorloper. Die kan weer omgezet worden in vitamine B3 en vitamine B3 afgeleide. Maar dat gaat niet zo heel efficiënt. Dus omdat er zoveel verschillende vormen zijn, wordt vitamine B3 uitgedrukt in niacine-equivalenten. En zo wordt bijvoorbeeld 60 milligram tryptofaan omgezet in 1 milligram niacine-equivalent. En dan zie je inderdaad hoe slechte omzetting dat is. 1 op 60. Dus zo wordt het uitgedrukt. En in de voeding komt het ook voor als nicotinezuur en als nicotinamide. En die equivalenten dan. Die vind je ook terug in de voeding. En de afgeleide ook, maar in veel mindere mate.
En welke producten specifiek? Kun je daar nog iets over zeggen?
Ja, vooral vlees en vis. Maar ook in volkoren producten, in noten en in peulvruchten.
Oké, en wat doen de verschillende vormen in het lichaam en hoeveel hebben we ervan nodig gemiddeld?
Ja, je zei het ook al een beetje in de intro. Die vormen van niacine, dat zijn voorlopers van NAD+. En NAD+... Is heel een belangrijke cofactor in de stofwisseling van cellen. En inderdaad met name in de aanmaak van energie, maar ook DNA-herstel, het vangen van vrije radicalen en ook in de veroudering, want het is namelijk essentieel voor sirtuïnes. En dat zijn stoffen die betrokken zijn bij veroudering, bij metabolisme, maar ook bij het bioritme. En al die vormen gedragen zich eigenlijk grotendeels hetzelfde na omzetting in NAD+. Alleen gaat het dan om hoe efficiënt worden al die verschillende vormen omgezet in NAD+.
En over die NAD+, kun je daar nog iets meer over zeggen, wat dat in het lichaam doet?
Ja, het is vooral een coenzym. En dat coenzym zorgt met name in de citroenzuurcyclus voor de vorming van ATP. En ATP is onze energieopslag in het lichaam. Dus vandaar dat het zo centraal staat in de energieproductie. Maar daarnaast dus ook in het beschermen tegen oxidatieve stress onder andere. En het herstel van DNA. En daar zit natuurlijk die verjonging vooral in.
Ja, en die nicotinamide riboside, laten we het NR noemen, ja, is echt een raasje geworden, hè, als het gaat om anti-veroudering. Hoe komt het dat het ineens zo populair is geworden?
Ja, dat komt er vooral door dat deze vorm als voordeel heeft dat het heel efficiënt wordt omgezet in die NAD+. En daarbij heeft het geen bijwerkingen, want ik weet niet of je dat nog kan herinneren. We hebben het wel eens vaker over gehad in een podcast. Maar niacine heeft als bijwerking, als je dat bijvoorbeeld in een voedingssupplement stopt, in hoge doseringen, krijg je een soort opvlieger. Dus dan word je heel rood en je krijgt het warm. En bij mensen die daar gevoelig voor zijn, kan dat soms ook heel lang aanhouden. En dat is echt een heel vervelend gevoel. En daarom zie je in voedingssupplementen vaak een mix van niacine en niacinamide. En deze niacinamide riboside heeft dat dus ook niet. En het heeft nog als voordeel dat het dus heel veilig is, geen flush veroorzaakt en dat je tot wel 2 gram per dag kan suppleren zonder bijwerkingen. En ja, vooral dat het associatie heeft met verjonging, omdat het zo snel omgezet wordt in NAD+, dat heeft het eigenlijk zo populair gemaakt.
En is daar ook wetenschappelijke basis voor?
Ja, er is wel wetenschappelijke basis voor. Alleen vooral in het preklinische. Hè. Dan hebben we het over diermodellen en dan hebben we het over in vitro onderzoek. En daarbij zien ze vooral bijvoorbeeld dat NAD+ stijgt. Maar ook bijvoorbeeld dat ontstekingsmarkers dalen. Dat vaatstijfheid vermindert. En op allerlei vlakken. Dus je ziet het in het metabolisme. Ook een verbeterde glucosehuishouding. We hebben het natuurlijk vaak gehad over ketogeen. Dat is ook een kwestie van metabolisme. Nou, dat positieve effect, dat heeft NAD+, oftewel nicotinamide riboside ook. Het geeft een bescherming van de lever, minder gewichtstoename. Maar dat is allemaal met name in dierstudies. Ook op het gebied van hart en vaten. Neurologie in Alzheimer en Parkinson modellen zien ze voordelen. En ook bij muizen wat betreft uithoudingsvermogen en spierherstel en dergelijke zien ze voordelen. En nou is er ook wel wat klinisch onderzoek. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn, er heeft in voedingsgeneeskunde van 2024, dat was volgens mij het jubileumnummer, een artikel gestaan over NAD+ en de voordelen. En daar kun je ook lezen welke klinische studies gedaan zijn. En dan zie je ook op dit gebied dat er langzaamaan wel wat studies komen op het gebied van cognitie, metabolisme, energie, afvallen en dergelijke. Zijn er toch wel wat klinische studies al gedaan? Ja, en ook bij de abstracts op voedingsgeneeskunde website is er een leuke studie ook gedaan bij claudicatio intermittens. Dat zijn de etalagebenen, dus dat is weer op het gebied van vaatgezondheid. Zag je dat mensen die dit als supplement gebruikten langere afstanden konden lopen zonder klachten te krijgen?
Ja, we zullen deze informatie ook delen via de website. Dat is natuurlijk interessant. Ja, en is het te vertalen naar specifieke patiënten of doelgroepen voor wie dat stofje NR interessant is? Want je schetst natuurlijk best wel veel verschillende toepassingen.
Ja, het eerst denk je natuurlijk aan veroudering. Want wat ik nog niet gezegd heb, naarmate we ouder worden, dalen die NAD+ spiegels van nature. En daarmee komt het natuurlijk ook. Draagt het ertoe bij dat de cognitie achteruit gaat, het spierherstel achteruit gaat, de vaten wat achteruit gaan. Dus het is een factor ook in het verouderingsproces. Dus ja, alle mensen die ouder worden zouden een preventieve dosis kunnen nemen van bijvoorbeeld 100 tot 300 milligram per dag om die NAD+ productie op gang te houden met alle voordelen die dat heeft op allerlei biomarkers in het bloed zoals we nu al zien. En patiënten die natuurlijk een probleem hebben met het metabolisme. Dus bij metabool syndroom bijvoorbeeld, of leververvetting of diabetes. En mensen met risico op hart- en vaatziekten en sporters bijvoorbeeld.
Ja, en nog even over die ouderen. Welke leeftijd hangen we daaraan vast? We zeiden net al, wij zijn de 60 gebaseerd.
Het verouderingsproces begint al na 25, weten we. Dan beginnen die spiegels al langzaam te dalen. Maar wil dat echt merkbaar worden? Nou, als ik naar mezelf kijk, het ouder worden wordt wel merkbaar, denk ik, bij 55+ ongeveer. Ik zou die groep 55+ onder de ouderen scharen. Ik heb vroeger wel eens ook wel reclames gehoord dat ze zeiden voor uitzendbureaus voor de senioren 45+. Maar dat vind ik toch nog wel relatief jong, moet ik zeggen.
Oké, dank. En als we kijken naar de dosering, wat zijn gangbare doseringen bij indicaties die jij noemt?
Ja, eventjes ter illustratie misschien, want we hebben het nog niet over de ADH gehad van vitamine B3. En die ligt zo rond de 13 tot 17 milligram. Vitamine B3, dan heb ik het over equivalenten. En ik zei net al, die preventieve dosering, die ligt tussen de 100 en de 300 milligram NR. Even als afkorting van nicotinamide riboside noemen. En de hogere dosering, dus in studies gebruikt bij specifieke aandoeningen, die liggen tussen de 500 en de 2000 milligram per dag. En dat lijkt op lange termijn ook veilig te zijn. Ja, en in de meeste studies is het zo'n 12 weken gebruikt. En dan, dan heb je het over een therapeutische dosering. En de preventieve dosering kan je natuurlijk op lange termijn gebruiken.
Ja, dat is helder.
Ja. Ja,
en zijn er ook nog natuurlijke manieren om het NAD+ niveau te verhogen? Hebben we het dan nu concreet?
Ja, dan denk je natuurlijk toch meteen aan leefstijl. Hè? En dat kan helpen om die NAD+ spiegels ook hoog te houden. En dan denk ik natuurlijk aan bewegen, intermittent fasting, stressmanagement. Want stress verhoogt natuurlijk ook de oxidatieve stress. Voeding, denk aan wat minder koolhydraten gebruiken, want NAD+ helpt ook bij die glucosestofwisseling, dus dat is dan ook weer synergetisch. Dus ja, zeker, leefstijl helpt daar absoluut bij. En dat zijn diezelfde factoren die genoemd worden van vasten wordt ook heel erg gerelateerd aan minder snel oud worden. Dus dat is een beetje in hetzelfde systeem ligt dat. Ja.
En als we toch weer even teruggaan naar die suppletie van vitamine B3, is dat ook nog goed te combineren of juist niet te combineren met andere voedingsstoffen?
Ja, natuurlijk.
Je hoort nog vaak wel in een complex, dat je de B-vitamines als complex moet nemen, maar nu hebben we het natuurlijk specifiek over die B3.
Ja, we zeggen natuurlijk altijd van de B-vitamines, neem ze in een complex, omdat ze natuurlijk ook samenwerken. Hè? Dus in die zin heb je al synergie. Maar specifiek bij die NR... zou je dan ook kiezen voor andere NAD+ precursors? Want er zijn er nog meer en we hebben het nu specifiek over die riboside. Maar je hebt ook nog de nicotinamide mononucleotide. Dat is eigenlijk zo'nzelfde afgeleide, wat ook een hele snelle precursor is van die NAD+. Die liggen een beetje in dezelfde lijn. Momenteel is die NR heel populair. Maar in veel studies naar verjonging wordt deze NAM... ook veel toegepast. Dus die zou je kunnen combineren. Ook de polyphenolen. Die stimuleren ook die sirtuïne activiteiten voor dat onder andere dat DNA-herstel en dergelijke. En die kunnen dan op die manier dat NAD+ versterken. En ook de mitochondriale activiteiten. De energie wordt ook bijvoorbeeld veroorzaakt door coenzym Q10. Dus coenzym Q10 zou ook een mooie synergist zijn. En de methyldonoren, denk aan methyl B12 bijvoorbeeld of trimethylglycine, omdat die NAD+ ook methylgroepen gebruikt. Dus in die zin is dat ook een gunstige aanvulling.
Goed te combineren. En zijn er verder nog contra-indicaties?
Ja, die zijn er wel. Geen keiharde voor dat NR, maar wel terughoudend bij zwangerschap, want er is gewoon weinig over bekend. Bij kanker, het schijnt wel bij chemotherapie heel gunstig te werken. Maar het schijnt ook dat het de proliferatie van cellen weer kan bevorderen. Dus er moet wel goed gemonitord worden bij die indicaties en bij ernstige lever- of nierziekten. En de hele lange termijn veiligheid is nog niet heel goed onderzocht. Dus voorzichtigheid blijft wel geboden als je dit op de lange termijn gebruikt. Maar hou je dan vooral aan die maximale dosering van 2000 milligram.
Ja. En qua prijs van producten is natuurlijk altijd een enorm groot verschil. Ja. Als je voor het schap staat, wat is dan je advies?
Ja, de gewone vitamine B-complexen en B3-vormen zijn heel erg betaalbaar. En dan zit je al tussen de 0 en 10 euro, kan je prima een B-complex kopen. Maar die afgeleiden die heel snel worden omgezet in NAD+, zoals die NR bijvoorbeeld, die zijn aanzienlijk duurder. En dan zit je tussen de 30 en de 80 euro per pot. Dat is natuurlijk altijd weer afhankelijk van het merk en de dosering. En dat heeft vooral natuurlijk te maken met de complexiteit van de productie van die specifieke afgeleide stoffen. En omdat ze natuurlijk ook redelijk populair zijn en echt als anti-aging product worden gepositioneerd, dat maakt ze natuurlijk ook alweer weer duurder.
Ja, kunnen we concluderen dat B3 belangrijke verjongingsvitamine is, Andrea? Tot slot jouw reactie hierop.
Ja, die vind ik te stellig. Er zijn wel heel veel aanwijzingen, omdat je ziet in studies die NAD plus gaat omhoog. Allerlei biomarkers, daar heeft een gunstig effect op, maar het is allemaal preklinisch. En het aantal klinische onderzoek is nog te klein om er echt op te kunnen plakken. Het heeft een verjongingseffect. Maar wat mij betreft is het wel hoopvol. En als een suppletie, als we 55 plus zijn, zou helemaal nog niet zo gek zijn. Als je dat ervoor over zou hebben.
Mooi. En jouw woord van de week?
Ja, wat was... Oh ja, verjonging natuurlijk. Dat is mijn woord van de week. Genuanceerde verjonging dan.
Ja, genuanceerde energie voeg ik daaraan toe. Begrip waar we het ook uitgebreid over gehad hebben. Ja, Andrea, bedankt weer voor dit inspirerende gesprek over vitamine B3. Die we als actuele ontwikkeling hebben opgepakt. Jij als professional ook bedankt voor het luisteren. En wil je meer lezen over de stofwisseling rondom vitamine B3? Ja, download dan het artikel en de bijdrage die we ook op onze website delen. Ja, want met deze informatie willen we bijdragen aan goede integrale aanpak van klachten in jouw praktijk. Volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast, dus graag tot dan.
Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets, het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl. Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.